Gemeente, ik deel u mee dat de tweede collecte vandaag bestemd is voor de emeritikas. En dat aanstaande vrijdagavond om 19:30, zo de Heere wil, de opening van het nieuwe schooljaar van de Voetsierschool zal plaatsvinden. En die gebeurtenis die vindt plaats hier in dit kerkgebouw. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 31ste psalm en daarvan het 19e vers. Bemint de Heer, Gods gunstgenoten, de Heer die vromen hoedt. Psalm 31, het 19e vers. We lezen het woord Gods uit het boek Jozua, het eerste hoofdstuk, de versen 10 tot en met 18. Jozua 1, vers 10 tot en met 18. Toen gebood Jozua de ambtlieden des volks, zeggende: gaat door het midden van het leger en beveelt het volk, zeggende: bereid teerkost voor u lieden. Want binnen nog 3 dagen zult gij lieden over deze Jordaan gaan, dat gij ingaat om te erven het land, het welk de Heere uw God u lieden geeft, om te beërven. En Jozua sprak tot de Rubenieten en Gadieten en de halve stam van Manasse, zeggende: gedenkt aan het woord, het welk Mozes, de knecht des Heeren, u lieden geboden heeft, zeggende: de Heere uw God geeft u lieden rust, en hij geeft u dit land. Laat uw vrouwen, uw kleine kinderen en uw vee blijven in het land dat Mozes u lieden aan deze zijde van de Jordaan gegeven heeft. Maar gij lieden zult gewapend trekken voor het aangezicht van uw broederen, alle strijdbare helden, en zult hen helpen. Totdat de Heere uw broeders rust geven als uw lieden, en dat zij ook erfelijk bezitten het land dat de Heere uw God hun geeft. Alsdan zult gij lieden wederkeren tot het land uw erfenis, en zult het erfelijk bezitten dat Mozes, de knecht des Heeren, u lieden gegeven heeft aan deze zijde van de Jordaan tegen de opgang der zon. Toen antwoordden zij Jozua, zeggende: al wat gij ons geboden hebt zullen wij doen, en alom waar gij ons zenden zult zullen wij gaan. Gelijk wij in alles naar Mozes hebben gehoord, alzo zullen we naar u horen. Alleenlijk dat de Heere uw God met u zij, gelijk als hij met Mozes geweest is. Alle man die uw mond wederspannig wezen zal en uw woorden niet horen zal, in alles wat gij hem gebieden zult, die zal gedood worden. Alleenlijk wees sterk en heb goede moed. Tot zover de schriftlezing. Laten wij nu samen het aangezicht van de Heere zoeken. Laten we de Heere om zijn zegen bidden. We denken aan onze zieken. Nog altijd is in het ziekenhuis in Zeist zuster De Vries. En daar is in de afgelopen week ook opgenomen broeder van der Poppen. Hij ligt op de intensive care. En het is nog niet helemaal zeker wat hij mankeert. Het onderzoek duurt nog voort. Laten wij samen bidden. We zeggen u er ootmoedig dank voor, Heere, dat gij ons op deze zondagmorgen samen in uw huis brengt. Dat we deze gelegenheid nog hebben, dat we nog mogen horen wat gij tot ons te zeggen hebt en dat het woord des levens nog gepredikt mag worden. Er zijn mensen, Heere, die aan alle dingen gebrek hebben. In ons dagelijkse leven is dat elke dag weer zo. En u zorgt voor ons, u zorgt in grote getrouwheid voor ons. Maar Heer, als we ons eigen leven eens vergelijken met dat van vele anderen, dan kunnen we constateren dat terwijl wij overvloed hebben, anderen aan zelfs het allernodigste gebrek hebben. En dan blijkt wel dat de mens uit zichzelf niets kan. Hij kan zijn eigen voedsel ook niet verzamelen. Hij kan zichzelf geen krachten geven. Hij kan zichzelf de gezondheid niet schenken. Het is alles van u. En als we het hebben, Heere, dan kregen we het van u. Dan is het omdat gij uw hand opent en omdat gij wel doet en omdat gij nog aan uw schepselen gedenkt. En zo zijn wij ook in het geestelijke afhankelijk. Heere, wij hebben uw woord. Er zijn er velen die dat niet hebben. Wij hebben de prediking van uw woord. Daar zijn ook velen die daarvan verstoken zijn. En als u het ons niet gaf, Heere, dan gingen wij ook in het duister rond. En dan wisten wij ook van geen zaligmaker en van geen weg tot de zaligheid. En dan leefden wij misschien ook in een valse godsdienst of in helemaal geen godsdienst. Zo op weg naar de eeuwigheid, op weg naar het eeuwig verderf. Maar u hebt ons de woorden Gods nog willen toevertrouwen. En u hebt ons dat middel nog gegeven dat u gebruikt om zondaren zalig te maken, de prediking van uw woord. En u geeft ons bij uw woord ook nog het zichtbare woord, de sacrament, de sacramenten. En vanmorgen mogen we er als gemeente weer bij bepaald worden, als het sacrament van de heilige doop bediend mag worden in de gemeente. Dat er inderdaad van uwentwege een vragen is naar mensen. Dat u ook naar kinderen, naar pasgeboren mensen vraagt. En dat u uw verbond opricht. Heren, dat zijn toch allemaal voorrechten en zegeningen. En toch willen we u belijden, Heren, op grond van wat u zelf gezegd hebt. Dat als we meer niet hebben, dan hebben we nog te weinig. Er zal toch ook nog moeten zijn dat onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. Waardoor onze harten die van nature gesloten zijn opengaan. En waardoor onze oren die toegestopt zitten ontstopt worden. En waardoor we kennis van u, verstand van God en goddelijke zaken krijgen. Waardoor we deelgenoot worden van dat heil dat in Christus is. Heere, zoals u ons nu uw woord geeft, geef ons zo ook uw geest. Zoals u ons vanmorgen de prediking geeft, die tot ons oor komt, geef ons daarbij ook de toepassing door uw geest, waardoor ons hart geraakt wordt. Zoals u vanmorgen het sacrament geeft, dat ons zichtbaar voor ogen stelt, het bloed van Christus onder het teken, onder het symbool van het water. Geef ons zo ook door de Heilige Geest kennis aan dat bloed van Christus in de persoonlijke toepassing, zodat niet alleen het water aan onze voorhoofden gesprenkeld werd of wordt, maar zodat dat bloed van Christus aan de posten van ons hart wordt toegepast en we er deel aankrijgen aan dat verzoeningswerk van u, o Heere Jezus Christus. Geef ons uw onmisbare zegen in alle dingen die wij doen. En geef dat wij nergens hinder van hebben, Heere. Op deze uitzonderlijke warme zondag zou het toch best denkbaar zijn dat wij door allerlei vermoeidheid of door slaperigheid van uw woord zouden worden afgetrokken. En dan zou deze kerkdienst wel plaatsvinden, maar dan zou het ons niets brengen. Dan zou het zo aan ons voorbij gaan. Bewaar ons daarvoor. Heere, we bidden van u dat u ook die dingen wilt regelen. Zodat wij met ons denken, met ons hele hart ook, bij uw woord en bij de prediking daarvan betrokken mogen zijn. En mag het dan alles uitlopen tot de eer en de verheerlijking van uw naam. Zowel de woord als de sacramentsbediening. Geef, o God, dat we u mogen ontmoeten en dat we uw stem mogen horen. En wil genadig alle zonden wegnemen en alles wat ons hindert en wat ons schade zou kunnen berokkenen, weren uit ons midden. We bidden u, Heere, voor hen die hier niet zijn kunnen. Er zijn er ook uit het midden der gemeente die door ziekte niet in staat zijn om naar de kerk te gaan. Nog altijd is in het ziekenhuis in Zeist zuster De Vries. Het duurt nu al zo lang, Heere. Een week of 10 is het nu al dat ze daar verblijft. Maar we bidden van u dat u verder met haar wilt zijn en dat u de verbeteringen die er in haar situatie gekomen zijn ook wilt bestendigen en dat er voortgang mag zijn. We bidden u ook voor broeder van der Poppen die daar afgelopen vrijdag moest worden opgenomen zo onverwacht. Heere, u weet wat hij mankeert. U weet ook wat hij nodig heeft voor lichaam en ziel. Waak over zijn leven, Heere. Bescherm het onder uw hand en zou het mogen wezen dat hij ook weer herstel mag vinden. Geef daarbij ook dat deze periode voor hem nog tot zegen, tot geestelijke winst mag zijn. Doordat hij u erin mag ontmoeten en doordat hij ervaren mag in al zijn noden dat de Heere aan hem denkt. Wees met alle die het moeilijk hebben, Heere. Met alle die beproefd worden, met alle die tegenheden meemaken. Er kan zoveel zijn in ons leven. Zoveel, Heere, waar we vol mee zitten. Waardoor het wel lijkt alsof er voor anderen en zeker ook voor geestelijke dingen geen plaats meer is. Maar laten we toch ook in wat voor omstandigheid van leven we verkeren, beseffen mogen dat u het gezegd hebt voor altijd en voor alle omstandigheden van ons leven zoekt eerst het koninkrijk Gods. Dat geldt in gezonde dagen, dat geldt in zieke dagen. Dat geldt als we voorspoed hebben, dat geldt ook als we tegenspoed hebben. Door de voorspoed mogen we ons niet laten misleiden en door de tegenspoed mogen we ons niet laten beheersen. Daar is altijd weer die opdracht dat wij eerst en voor alle andere dingen uw koninkrijk zullen zoeken en zijn gerechtigheid. En dan is er de belofte voor alle dagen van het leven. Al deze dingen zullen u worden toegeworpen. Heere, we vragen u om uw genade. Om de verzoening van onze zonden. Heere, maak het nog wel met uzelf. En schenk ons alles wat we nodig hebben. En neem weg alles wat we missen moeten. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik ga u eerst het formulier voor de bediening van de heilige doop aan de kleine kinderen der gemeente lezen. Mag ik dan u de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testamenten in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is op deze vragen uw antwoord, broeder en zuster Rijksen, broeder en zuster De Kruif, broeder en zuster van Oostenbrugge? U hebt van de Heere opnieuw een kindje gekregen, een mensenkind, en daarmee heb ik dan tegelijkertijd gezegd dat het ook een zwak schepsel is, mensenkind. Sinds Adam en Eva, onze eerste voorouders, zondaren werden, een mensenkind is daarmee dan tegelijkertijd getypeerd als een sterveling, als een sterfelijk mens. Zo wij sterk zijn 70 jaren, zo wij zeer sterk zijn 80 jaren, zegt de schrift. En er zijn er die daar boven mogen komen, maar er komt een eind aan. Het leven van uw kinderen, dat een maand geleden ongeveer een aanvang nam, en dan rekenen we de tijd voor de geboorte nog niet mee, omdat we mensenleven toch pas gaan rekenen en gaan tellen vanaf het moment van de geboorte, hoewel het voor die tijd natuurlijk ook leeft. Mensenkind dat op aarde komt, maakt zijn eerste levensdag mee, maar hij heeft ook straks zijn laatste levensdag. Dat geldt van uw kinderen ook. En dan moeten ze, zoals we zojuist gelezen hebben, dan moeten ze voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Zoals wij allen. En daar moeten we mee rekenen, gemeente, dat we voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen. Zoals de Heere dat in zijn woord ook zo duidelijk zegt, om rekenschap af te leggen. Er is in het doopformulier mee gerekend dat ook uw kinderen voor die rechter moeten komen. En hoe kan een mens in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren nu voor de rechter verschijnen? Dat is onmogelijk. Als er niks verandert bij ons, als er niets verandert bij uw kinderen, als ze blijven zoals ze in het uur van hun geboorte waren, als ze blijven zondige schepselen, kinderen van zondige ouders, als er niet meer is, dan kan geen mensenkind zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus verschijnen. En toch wordt hier gebeden, we baden het zojuist met de kerk mee, dat de Heere het geven wil, ook aan uw kinderen, als het zover is dat zij uit dit leven scheiden moeten, en als ze voor de rechter verschijnen moeten, dat dat voor hen dan wel zonder verschrikken zal mogen zijn. Maar hoe kunnen we daar dan om bidden? Het geheim wordt onthuld in het sacrament. Nee, niet zozeer in het sacrament, want dat is maar een teken bij het woord. Het geheim wordt onthuld in het woord, wat het sacrament ons dan ook zichtbaar laat zien. Hoe is het mogelijk voor ons en voor onze kinderen om zonder verschrikken voor Christus te verschijnen, als we kennis hebben aan het bloed van de Heer Jezus? Als Christus Jezus zijn leven ook voor ons en voor onze kinderen heeft afgelegd, en als door de Heilige Geest dat bloed dat Hij geplengd heeft aan onze zielen, aan die van onze kinderen wordt toegepast, en als we er deel aan krijgen. Er is niets, onthoud u het nu, er is niets zo belangrijk voor uw kinderen dan dat ze de Heer Jezus leren kennen. U zult als ouders bij de opvoeding van uw kinderen meemaken dat dit belangrijk is en dat dat belangrijk is. En daar moet u uw kinderen bij helpen en dat moet u ze leren en dat moet u ze leren en dat moet u ze afleren en zoveel dingen meer. Allemaal waar, maar dat is voor de tijd. Maar er is niets zo belangrijk dan dat uw kinderen het bloed van de Heer Jezus leren kennen. Anders komt het niet goed. Anders kunnen ze niet zonder verschrikken voor die rechter verschijnen. Is dat bloed er voor uw kinderen? Ja, de Heere biedt het aan. Is dat bloed er als een mogelijkheid ook voor uw kinderen, opdat ze zalig zullen worden? Ja, want de Heere laat ze vanmorgen dopen. En de Heere noemt hun naam. En hij verbindt die naam met zijn naam. En wat is uw taak daar dan bij? Daar veel over spreken en daar veel om bidden. Dat hebt u vanmorgen op u genomen. Het lag al als een taak op u, maar u hebt het vanmorgen vrijwillig aanvaard. Spreek daarover. Bid daarom voor uzelf en voor uw kinderen. En mogen God u dan gebruiken, ouders, als een instrument in zijn hand om die kinderen die God u gaf niet alleen op te voeden voor dit leven, maar ze ook te brengen middelijkerwijs aan de voet van dat kruis waar de Heer Jezus zijn leven aflegde en waar hij zijn bloed gaf, opdat uw kinderen dat door Gods genade, door Gods geest mogen leren kennen. Dat dat bloed van Christus reinigt van alle zonden, ook van de zonde waarmee we op de wereld kwamen. God geve dat. We zingen na de doopsbediening het vijfde vers van de 105e psalm. Evert Jan Willem, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Elzabe Rebecca, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Gijsbertha, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. beëindigen we dan nu de doopsbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmate van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. We gaan nu zingen uit de 144ste psalm en daarvan het eerste en het tweede vers. Gezegend zij de Heer die te allen tijden mijn rotssteen is, mijn handen leert ten strijde. Het eerste en het tweede van 144. Gemeente, in het eerste deel van het eerste hoofdstuk van Jozua heeft de Heere Jozua zowel opdrachten als beloften gegeven. Eigenlijk in omgekeerde volgorde, want de beloften gaan voorop en de opdrachten komen in de tweede plaats. Het is nogal wat deze Jozua, de opvolger van Mozes, moet gaan doen. Het is nogal wat als hij leiding moet gaan geven aan het volk dat een reputatie heeft van hardnekkig en wederspannig. Zo hebben ze zich gedragen in de woestijntijd, zo heeft Mozes ze leren kennen, zo heeft God ze leren kennen. Psalm 95 zegt ervan, 40 jaren heb ik verdriet gehad van dit geslacht. Ze zijn een volk dwalende van hart en ze kennen mijn wegen niet. Aan dat volk moet Jozua leiding gaan geven. Dat is geen geringe opdracht. Bovendien moet hij het volk nu gaan brengen in het land der belofte en dat land moet hij gaan veroveren. Dat is nog een taak die hij erbij kreeg, die Mozes niet had, maar Jozua wel. Hij moet ook de aanvoerder van Israëls legers zijn, de generaal die de strijd tegen de vijanden aanbindt. En dat is ook niet gering, want de Kanaanieten waren geweldige vijanden, machtige tegenstanders. Dat weet Jozua nog wel uit de tijd dat hij als verspieder naar het land gegaan was. En toen hij terugkwam moest hij ook erkennen en met de andere verspieders mee uitspreken dat het eigenlijk een onneembaar land was. En dat het een onmogelijke taak was om dat land te veroveren. Maar de Heere geeft hem die opdracht ook. En gelukkig heeft de Heere dat alles dan omringd met zijn beloften. Ik zal met u zijn, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Er is er niet één die voor uw aangezicht zal kunnen staande blijven. Maar op grond van die beloften moet Jozua, dat is een bij herhaling gezegd, dan ook sterk zijn en moedig zijn. Hij moet zich op de Heere en het woord van de Heere verlaten. Nu, dat zijn Gods woorden aan Jozua geweest, zoals ze in het begin van dit eerste hoofdstuk ons worden verteld. En wat is dan Jozua's antwoord? Hoe heeft hij daarop gereageerd? Dat vinden wij in het tweede gedeelte van hoofdstuk 1. Worden ons twee dingen van Jozua verteld. Het eerste heel kort, het tweede wat uitvoeriger. Het eerste is dat Jozua naar de ambtlieden van Israël gaat. En dat hij die ambtlieden, wie dat dan ook geweest mogen zijn, de oudsten zeg maar, dat hij die ambtlieden bevel geeft om naar het volk te gaan, door het legerkamp heen te trekken en het volk overal bekend te maken dat ze zich gereed moeten maken voor vertrek. Want nog even en dan zullen ze weer op reis gaan, nog even en dan gaan ze metterdaad over de Jordaan het land Kanaan binnen. En voordat dat zal gebeuren moet het volk zich klaarmaken. Ze moeten ook teerkost, ze moeten proviant, ze moeten etenswaren gereed maken die ze op hun verdere reis kunnen meenemen. Later wordt in het boek Jozua over dat overtrekken over de Jordaan veel uitvoeriger gesproken in hoofdstuk 3 en in hoofdstuk 4. En omdat er later nog uitvoerig over gesproken wordt, zullen we er nu aan voorbij gaan. En letten we op dat tweede wat Jozua gedaan heeft. En dat tweede dat is, hij roept bij zich de vertegenwoordigers van 2,5 stam in Israël. De stam van Ruben, stam van Gad en de halve stam van Manasse. Want deze 2,5 stam hebben hun erfdeel gekregen aan de kant van de Jordaan waar ze nu nog zijn. Ze zijn nu nog aan de oostkant van de Jordaan in de buurt van Moab in wat tegenwoordig Jordanië heet. Daar zijn ze nog op dit moment. En ze zullen nu naar de westelijke oever gaan om het land, het eigenlijke Kanaan, te gaan veroveren. Maar die twee stammen plus die halve stam van Manasse hebben op hun verzoek van Mozes, we vinden dat beschreven in Numeri 32, hebben op hun verzoek al een gebied toegewezen gekregen. toen ze dat land daar aan het oost, aan de andere kant van de Jordaan veroverd hadden, op Sihon en op Och, toen hebben deze stammen in hun vertegenwoordigers tegen Mozes gezegd, Mozes, wij hebben veel vee. God heeft ons gezegend met grote kudden, meer dan de andere stammen. Het gebied waar we nu zijn en wat we veroverd hebben, dat is een geweldig goed gebied voor veehouders, dat is goed grasland. Mogen we hier niet wonen? Toen heeft Mozes eerst gezegd, nee, want dat hoort niet bij het beloofde land. Maar later, nadat hij met de Heere geraadpleegd had, toen heeft Mozes toegestemd. Alleen heeft hij die 2,5 stam wel gewaarschuwd. Want er waren grote gevaren. De Jordaan vormde eigenlijk de natuurlijke grens van het land Kanaan. En nu komen ze eigenlijk buiten het eigenlijke Kanaan te wonen. Dat betekent dat heel gemakkelijk de band zal gaan verslappen. Dat ze er heel gemakkelijk buiten zullen komen te staan. Dat ze heel gemakkelijk zouden kunnen gaan vergeten dat ook zij bij de andere stammen horen, of dat die andere stammen zouden gaan denken, oh, daar aan de overkant van de Jordaan, dat is toch eigenlijk ons gebied niet meer. Nu, die gevaren zijn er en daar waarschuwt Mozes tegen. Mozes waarschuwt met name die 2 stammen plus die halve, dat ze zich nooit zullen mogen afscheiden van de rest van Israël. Ze horen erbij en als ze toch ontrouw worden en als ze toch hun eigen gang zullen gaan, ook in godsdienstig opzicht, Mozes zei, dan moet u erop rekenen dat er een dag komt dat uw zonden u zal vinden. Goed, op die voorwaarden zijn die stammen akkoord gegaan en hebben ze dus van Mozes dat erfdeel gekregen. Nu is het moment gekomen dat het volk het land Kanaan aan de andere kant van de Jordaan binnengaat. En dat dus menselijkerwijs gesproken die 2,5 stammen zullen kunnen achterblijven. En nu gaat Jozua hen herinneren aan hun belofte. En hij gaat hen zeggen, zo en zo hebben jullie afgesproken, hoe staat het er nu mee? Houden jullie je aan je woord? Of? En dan blijkt dat deze mensen getrouw zijn aan hun eens gegeven belofte. En dat ze geen excuses zoeken, dat ze niet redeneren in de zin van, nou ja, dat is nu al zo lang geleden dat we dat beloofd hebben en bovendien we hebben het aan Mozes beloofd en Mozes leeft niet meer en wat hebben wij eigenlijk met die opvolger van Mozes, met Jozua te maken, aan hem hebben wij geen verplichtingen, hem hebben we nooit iets beloofd, dus we zijn eigenlijk van onze belofte ontslagen. Nee, zo redeneren ze niet en ze bedenken op geen enkele manier listige redeneringen om aan die eens gegeven belofte te ontkomen en nu rustig in hun eigen gebied te gaan wonen. Ze zeggen tegen Jozua, wij zullen die maatregelen treffen die nodig zijn voor onze vrouwen, voor onze kinderen, voor onze oude mensen en voor ons vee. Maar wij, strijdbare mensen, wij die in dienst kunnen, wij zullen meegaan. Wij zullen met onze broeders mee de strijd tegen de Kanaanieten aanbinden. En pas als dat land veroverd en als de vijanden verslagen zijn, dan zullen we terugkeren. Ze houden zich dus aan hun woord, zonder aarzelen. En ze spreken uit dat het hun vaste voornemen is, nog altijd, om met hun broeders mee op te trekken. En ze spreken tegelijkertijd uit dat zij in Jozua de nieuwe leider erkennen. Ze maken geen onderscheid. Ze zeggen niet, ja, onder Mozes was het een andere tijd. En nu zijn wij in een nieuwe situatie. Nee, ze maken geen onderscheid. Ze zeggen nadrukkelijk, zoals we naar Mozes gehoord hebben, zo zullen we naar u horen. Toen antwoordde zij Jozua zeggende, al wat gij ons geboden hebt zullen we doen. En al om waar gij ons zenden zult, zullen we gaan. En ze hebben het gedaan, want het vervolg van het boek Jozua laat ons zien dat ze meegetrokken zijn. En pas aan het eind van het boek Jozua zien we dat ze terugkeren. Maar dan is de strijd gestreden, dan is het land veroverd, dan is het land ook al verdeeld. En pas als al die dingen afgewerkt zijn, gaan ze terug en gaan ze wonen in het land dat zij als erfdeel hebben gekregen. Gemeente, ook in dit min of meer toch wel wat onbekende en misschien zijn we geneigd te zeggen wat onbeduidende gedeelte van het woord van God, maar het is niet onbeduidend. Ook in dit gedeelte van het woord van God liggen voor ons toch een aantal zaken die onze aandacht verdienen. Het ligt er misschien niet zo duidelijk bovenop als bij een tekst zoals we een paar weken geleden overdachten. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Dat is een bekend woord, nietwaar? En daar zien we direct de diepte van, althans tot op zekere hoogte, en het belang van. Maar ook in dit gedeelte, ook in wat die Rubenieten, die Gadieten en die mensen uit Manasse tegen Jozua zeiden, al wat gij ons geboden hebt zullen we doen, en alom waar gij ons zenden zult zullen we gaan, gelijk als we in alles naar Mozes gehoord hebben, alzo zullen we naar u horen. Ook in die woorden ligt voor ons onderwijs. Drie dingen. In de eerste plaats getuigen deze woorden van die 2,5 stam van Israël van hun verbondenheid met de andere stammen van Israël. Ze voelen zich eraan verbonden. Ze voelen zich er één mee. Mozes had al voorzien, en dat was eigenlijk het bezwaar dat hij had. Mozes had voorzien dat ze hun broeders nou wel eens in de steek konden laten. En dat ze zouden kunnen gaan leven daar vanuit het beginsel waar Kain uitspreekt. Als God hem vraagt, waar is Abel uw broeder? Dan zegt Kain, ben ik mijn broeders hoeder? Hoe kan ik dat weten? Ben ik in alles verantwoordelijk voor mijn broer? Die kan toch wel op zijn eigen benen staan? Die kan toch zijn eigen dingen wel doen? Moet ik voor hem zorgen? Ben ik mijn broeders hoeder? Mozes, ik zei, zag het gevaar dat die dreigde. En dat mag natuurlijk, de vriendschap van het volk des Heren mag zoiets natuurlijk niet. Vormd door die verschillende stammen allemaal, binnen de gemeenschap van het volk des Heren mag zoiets natuurlijk niet. Mag een mens niet leven vanuit de gedachte, ik heb met een ander niks te maken, ik heb met mijn broeders niets uitstaande. Dat volk vormt een eenheid, God wil dat dat een eenheid vormt en dat het ook de eenheid beleeft. Daarom zou het zo erg zijn als er tot een breuk zou komen tussen de twee groepen stammen aan weerszijden van de Jordaan. En zo liggen er in, als ik het zo mag toepassen, zo liggen er in het woord van God waarschuwingen tegen kerkscheuring. En Jozua is ook op dat gevaar bedacht. En Jozua zoekt dat gevaar te keren. Het gevaar van de scheuring. Van de splitsing. Van het schisma. Wat God bijeengebracht heeft. Dat moet bijeen blijven. Sterker nog. Dat dient elkaar te helpen. Dat dient elkaar bij te staan. Dat dient in alle dingen alles voor elkaar over te hebben. Het is daarom erg als er kerkscheuringen zijn. En als er twist en tweedracht is onder de belijders van Gods naam. Al zeg ik erbij, en de geschiedenis van Israël laat dat ook zien, dat er situaties kunnen komen waarbij een scheuring, een scheiding onvermijdelijk is. Hier zou het absoluut uit den boze geweest zijn. Waarom? Omdat hier de waarheid niet in het geding was. Later, in de dagen van Rehabiam, is er inderdaad een scheuring gekomen. Niet tussen de stammen aan de ene en de stammen aan de andere kant van de Jordaan. Maar u weet, een scheuring tussen de 10 en de 2 stammen. Juda en Benjamin aan de ene kant en de rest aan de andere kant. Maar dat was een scheuring waar de waarheid op het spel stond. En die daarom niet anders kon. Kunnen situaties voorkomen onder het volk des Heren, in de kerk des Heren, dat als de waarheid wordt aangetast en als er alleen nog maar een valse vrede is,
dat het zover moet komen dat we de banden met elkaar verbreken. En dan kan de kerkelijke verdeeldheid wel als iets ontzaglijk schrijnends ervaren worden. En daar zit veel zondigs in. En veel menselijks. En veel verkeerds. Terwijl aan de andere kant, en wie zal zeggen hoe de verhoudingen altijd liggen. En wie zal daarom in dit probleem waar we ook in ons land mee zitten. Wie zal zeggen hoe het de oplossing is en hoe het anders kan worden. Maar het kan toch ook wel eens noodzakelijk zijn. Hier niet. Hier niet. Maar afgedacht hoe dat nou ligt tussen kerken. Laat ik het toepassen op hen die waarlijk Gods genade deelachtig zijn. Voor hen is het zeker zonde om in oneenigheid te leven. Om elkaar te verbijten, om elkaar te vereten, om elkaar in de steek te laten. Om te leven uit dat zondige beginsel van Kain. Wat heb ik met mijn broeder te maken? Als op die manier het lichaam des Heren gescheurd is. En als de geestelijke verbondenheid van hen die toch samen de Heere vrezen niet functioneert, maar als er afgunst is en allerlei ander kwaad. Staan er dan in de schrift geen aansporingen te over die ons erop wijzen hoe de Heere wil dat zijn volk, alle die waarlijk hem vrezen, ook waarachtig de eenheid zoeken en beleven. De Heere gebruikt het beeld van het lichaam. En alle die hem in oprechtheid vrezen zijn leden van dat lichaam. Dan kan het ene lid tegen het andere toch niet zeggen, ik heb u niet van nodig. Integendeel, dan zegt de schrift, als één lid lijdt, dan lijden al de leden mede. Dan zegt de schrift, weent met de wenenden en weest blijde met de blijden. Dan spreekt de schrift, en de catechismus neemt dat over, toch niet zonder reden over de gemeenschap der heiligen. Is er dan niet een gebod des Heren? En moet dat het volk des Heren niet in de ziel geschreven staan, dat ze elkander zullen lief hebben? Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt. Zegt de apostel dan niet dat de broederlijke liefde blijven? Zegt een ander dan niet dat de een de ander uitnemender moet achten dan zichzelf? Er staat nogal wat op deze zaken betrekking heeft in de Heilige Schrift. En toch moet je zeggen dat er ook onder Gods kinderen vaak dat Kains beginsel is. En dat ook Gods kinderen niet aan dat gevaar ontkomen waar Mozes de stam van Ruben en Manasse en Gad al voor waarschuwde. En toch moet je zeggen dat er ook onder hen die de Heere vrezen en die toch een keer hopen samen voor de troon van God en van het Lam te staan, dat er onder hen twist is en oneenigheid en afgunst en een zich onttrekken aan verantwoordelijkheden. Dat de liefde van velen verkild, verkoud geworden is. Hoe zou dat nou komen? Hoe zou dat nou komen dat ook in onze tijd, juist in onze tijd, zoveel van de broederlijke liefde zoek is? En dat ook degene die de Heere vrezen, om het maar eens zo te zeggen, net als schepen in de nacht aan elkaar voorbij gaan. Zonder elkaar als het ware te zien. Is dat omdat we met elkaar zo ver bij God vandaan zijn? Is dat omdat de band met de Heere zo slecht functioneert? Is dat omdat de verborgen omgang met de Heere zo getaand is? Het zou best eens kunnen. Maar dan mag het zo niet blijven. Dan moeten wij ons door Mozes en door Jozua laten waarschuwen. En dan moeten wij aan dat gedrag van die 2,5 stam maar een voorbeeld nemen. Deze mensen hebben uitgesproken, we horen bij elkaar en we staan voor elkaar. En als zij de strijd in moeten, dan blijven wij niet terzijde staan, maar dan gaan we mee. En dan zijn we verbonden aan hen. En als zij het gevaar in moeten, dan gaan we mee. Want we zijn verbonden door God aan elkander. Tweede, wat uit het antwoord van deze 2,5 stam blijkt, is dat zij geloven in de waarachtigheid van Gods belofte. Zij zullen meegaan bij de verovering van het land Kanaan. Hoe kunnen ze dat nou zo zeggen? Hoe kunnen ze nou zo zeggen, zo overtuigd zeggen, al wat gij ons geboden hebt zullen we doen en alom waar gij ons zenden zult zullen we gaan, gelijk als wij in alles naar Mozes gehoord hebben, alzo zullen we naar u horen. Hoe kunnen ze nou die beslissing nemen? Weten ze dan hoe dat gaan zal daar? Ze weten toch van die geweldige sterke steden in Kanaan. Dat rapport van die verspieders, dat is toch nog bekend. Dat leeft toch nog voort onder het volk. Ze weten toch van die reuzen die daar wonen. Ze weten toch van die geweldig getrainde strijders onder de Kanaanieten. Wel, het geheim is, ze geloven de belofte. En ze geloven dat wat God beloofd heeft, zal bestaan. Dat ze dit tegen Jozua zeggen, dat getuigt ervan, dat ze ervan overtuigd zijn, dat de Heere een waarmaker van zijn woord is. En als hij belooft dat ze Kanaan zullen krijgen, dan zal hij dat laten, dat land aan hen geven. Dat is wel eens anders geweest bij Israël, nietwaar? Toen die verspieders terugkwamen nu een 38 jaar, 39 jaar geleden. Toen in de woestijn, bij Kades Barnea. Toen, en daar was de stam van Ruben ook bij. En daar waren de Gadieten en de mensen uit Manasse ook bij. Toen hebben ze om die beloften van de Heere niets gegeven. Toen was het realistische verslag van de 10 verspieders voor hen veel meer norm dan de beloften van de Heere. En toen Jozua samen met Caleb het volk probeerde te stillen en het volk eraan herinnerde dat de Heere toch beloofd had dat hij mee zou gaan. Toen hebben ze zelfs Jozua en Caleb willen stenigen. Zo weinig gaven ze om de belofte Gods. Zo weinig achten ze God betrouwbaar. Zo weinig vertrouwen hadden ze in Gods toezeggingen. En nu, hebben ze nu geleerd, is die woestijntijd met al de beproevingen en met al de kastijdingen, is die woestijntijd die aan de ene kant een oordeel was en aan de andere kant een oefenschool, is die woestijntijd dan tot zegen geweest? Iemand heeft eens gezegd dat Israël in geestelijk opzicht nooit op zo'n hoog niveau gestaan heeft als toen op het moment waarop Jozua het leiderschap op zich nam. En waarop ze het land Kanaan binnengingen. En ik denk dat dat waar is. Nooit in de geschiedenis stond Israël in geestelijk opzicht zo hoog als juist toen. En je zou kunnen zeggen, in dat getuigenis van die 2,5 stam klinkt dat door. Ook daar had God het gewerkt. De overtuiging dat zijn woord waarachtig is. En dat de mens het met dat woord doen kan. Al staat hij voor een onbekende toekomst. En al staat hij voor een ontzaglijke opdracht. En al staat hij voor een taak die zijn menselijke krachten te boven gaan. En al moet hij een weg gaan die hij niet overzien kan. En waar hij zeker het einde niet van zien kan. Maar Gods woord is waarachtig. En de Heere zal doen al wat hij beloofd heeft. Nou zegt u eens, hebben we hier niet iets van te leren? Er liggen beloften Gods, zoals toen, zo ook nu. En dan hoef ik niet eens ver te zoeken vanmorgen. Dan hoef ik niet alle kanten uit te denken. Maar dan kan ik vanmorgen blijven bij dat gebeuren wat ons in het begin van deze kerkdienst heeft bezig gehouden. Toen ging het ook om de beloften Gods. En wat we gelezen hebben, onder andere in het doopsformulier. God de Vader belooft dat hij ons tot zijn kinderen aanneemt. God de Zoon, dat hij ons wast in zijn bloed. God de Heilige Geest verzekert ons dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Daar werden de beloften van het woord van God voor ons en voor onze kinderen samengevat. En ze werden ons opnieuw voorgehouden. En in het sacrament van de heilige doop is het ons nog eens een keer zichtbaar voorgesteld. Ik doop u in de naam des Vaders, des Zoons, des Heiligen Geestes. En die belofte dat God zondaren zalig wil maken. Die belofte dat de Heere zijn handen naar mensenkinderen uitstrekt. Die belofte dat de Heere zegt, die mij aanroept in de nood, vindt mijn gunst oneindig groot. Die belofte, ik ben de Heere uw God. Ik ben uw God en uw zaadsgod. Die belofte, het zaad zal hem dienen. Noem ze maar op, alles wat de schrift ervan zegt. Zijn die betrouwbaar? Zijn die waarachtig? Meent de Heere het? Welke houding nemen wij tegenover de beloften Gods aan? Zoals Israël deed bij Kades Barnea. Toen ze zeiden, ach de Heere kan dat wel beloofd hebben, maar de realiteit laat toch zien enzovoort. En dan trekken we ons van die belofte niets aan. Of is het door genade zo geworden dat wij net als die Rubenieten en die anderen leerden geloven in de waarachtigheid en in de betrouwbaarheid van het woord. Gemeente, de Heere is tot ons gekomen. Toen wij nog maar net op de wereld waren, dat zal toch van de meeste van ons al wel gelden. Dat we in onze kindse dagen het sacrament van de doop ontvangen hebben. De Heere is tot ons gekomen en hij heeft onze naam genoemd. En hoe je dan ook heet, Jan of Piet of Teun of Maria of hoe dan ook. En de Heere heeft toen tegen ons al gezegd, ik wil jouw God zijn. Ik wil jou zalig maken. Jongens en meisjes, dat heeft de Heere tegen jullie gezegd. Zoals hij het vanmorgen tegen deze drie kinderen bij het doopvond gezegd heeft. Zo heeft de Heere dat tegen ons en onze kinderen gezegd. En God is waar. De Heere meent dat. De Heere zegt het niet als hij het niet meent. De Heere laat geen mensenkind dopen als hij niet het heilig voornemen, de heilige gewilligheid heeft om zo'n mensenkind niet alleen de belofte mee te geven, maar ook op uw noodgeschrei doe ik grote wonderen. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Zijn die beloften waarachtig? Geloven we erin? Geloven we er zo in dat we ermee werkzaam zijn? Dat we er werk van maken? Dat we aan de troon der genade gebogen liggen om de Heere te smeken. Heere, maak het waar in mijn leven. U hebt uw naam aan mijn naam verbonden. Dat is niet van mij uitgegaan. Ik zou dat nooit gezocht hebben. Maar nu hebt u gezegd, zoek mij. Mijn zoon, geef mij uw hart. En Heere, ik heb geen mogelijkheid om mijn hart aan u te geven, want ik geef het veel liever aan de wereld en ik besteed mijn leven veel liever in de dienst van de zonde. Maar win me nou in voor uw dienst. U hebt gezegd, al wat u ontbreekt, schenk ik zo gesmeekt. Houden we God voor een waarachtig man, om het met een uitdrukking van Kolbrugge te zeggen. En bukken we zo aan de troon der genade in de worstelingen met het woord van de Heere. En zeggen, Heere, hier ligt uw eigen woord. Mag het waar worden in mijn leven. Mag het waar worden in het leven van mijn kinderen. Zo met het woord, met de toezeggingen des Heere bezig zijn. En hem smeken om zijn genade. Dat is de rechte wijze. Om met de belofte Gods bezig te zijn. Niet zoals velen vandaag de dag doen. We hebben de belofte en dat is zo goed als de vervulling van de belofte. Dus wat zullen we ons nog zorgen maken? Dan is er geen weg van schenking naar deelachtigmaking meer. Dan is alles al in orde. Maar om in de weg van de belofte bezig te zijn met de toezeggingen. En zo de Heere te smeken. Heere, doe het ook aan mij. Vervul het ook. In mijn leven. een beroep doen op de gewilligheid en de goedertierenheid en de genade Gods voor ons en voor onze kinderen. Nog één ding is er in dat getuigenis van die 2,5 stam. Behalve dat ze daarmee uitspreken hun verbondenheid aan de rest van Israël. En behalve dat ze daarin belijden hun geloof in de waarachtigheid van de belofte. Ze erkennen Jozua ook als leider. Ze erkennen Jozua als leider. Onomwonden spreken ze dat uit. En ze zeggen het nog eens nadrukkelijk ook. Gelijk als wij in alles naar Mozes hebben gehoord. Alzo zullen we naar u horen. Drie dingen zeggen ze. Vers 16. Al wat gij ons geboden hebt zullen we doen. Alom waar gij ons zenden zult zullen we gaan. In alles naar wat we naar Mozes gehoord hebben zullen we ook naar u horen. We zullen doen, we zullen gaan, we zullen horen. Doen, gaan, horen. Nou, dat omvat zo ongeveer het hele leven, nietwaar? Alles zullen we doen wat u zegt, Jozua. Overal waar u ons heen stuurt, zullen we gaan. In alles wat u ons zegt, zullen we horen. Dat is zo wat hele leven. Ze onderwerpen zich geheel en al aan Jozua. En ze leggen daar nog eens even de nadruk op als ze zeggen, al wat gij ons geboden hebt. Overal waar gij ons zenden zult. Geen uitzonderingen. Geen terrein waar wij op zullen zeggen, Jozua, maar hier doen we het niet en daar willen zij het niet mee eens. Nee, in alles en overal. En ze trekken, en we lezen dat in het eind van het hoofdstuk, deze consequentie, alle man die uw mond wederspannig wezen zal en uw woorden niet horen zal, in alles wat gij hem gebieden zult, die zal gedood worden. Zo ernstig nemen ze het. Als er een deserteur is, als er een ontrouwe in hun kringen is, dan is zijn lot bezegeld. Dan zal hij gedood worden. Zo serieus zijn ze. En dat zegt ons dat ze Jozua erkennen als leider. Dat is een rijke bemoediging voor Jozua geweest bij het begin van deze taak die hij op zich moet nemen. Oh, als het nou eens anders geweest was. Als ze gemurmureerd hadden. En dat was nog niet zo verwonderlijk geweest gezien hun afkomst. Gezien hun achtergrond. Gezien hun geschiedenis. Gezien het feit hoe ze zich gedragen hebben in de woestijn. Het was tenslotte ook nog een keer de stam van Ruben. Van Ruben, jawel, die meedeed in de opstand tegen Mozes en Aaron. En de tijd van Korach, Datan en Abiram. Datan en Abiram waren uit de stam van Ruben. En die hele stam stond achter hen. Het zou nog niet zo wonder geweest zijn als Jozua direct bij het begin al grote moeite gehad had met die Rubenieten. Het zou niet zo wonder geweest zijn als Jozua direct ervaren had dat er een volk was waar hij over aangesteld was, maar dat elkaar beet en verat en de band der broederliefde niet voelde. Wat moest hij ermee beginnen? Als het zo zou geweest zijn, als hij een volk moest gaan leiden dat niet geloofde in de belofte Gods, als hij een volk Kanaan moest binnenleiden met niets anders dan alleen het woord van de Heere. En als dat volk tegen Jozua zou zeggen, nou wat moeten wij dan met dat woord van God aan? Wat betekenen die beloften van de Heere nu? Als ze nog eens net eender geleefd hadden als toen uit de geest van ongelovigheid. Wat had Jozua moeten beginnen als ze tegen hem gezegd hadden, ja u kunt u zelf nu wel leider van Israël maken in Mozes plaats. Maar wie zegt ons dat u de rechte persoon daarvoor bent? Maar ze hebben gebukt. Ze zijn gehoorzaam geworden. Ze hebben geen opstand gepleegd. Ze zijn gewillig geworden. Hoe kwam dat? Hoe heeft Jozua dat gezien? Hij heeft er de hand Gods in gezien. Hij heeft de hand van de Heere gezien daarin dat hij het zeggen kan dat God zijn volk aan hem onderworpen heeft. De Heere heeft die harten gewillig gemaakt. De Heere heeft hen ervoor ingewonnen. De Heere heeft hen dat vertrouwen gegeven in de belofte. De Heere heeft hen ook die band met de rest van Israël doen gevoelen en beleven. En zo is Jozua bij het begin van zijn taak sterk bemoedigd. God zorgde ervoor dat deze nieuwe leider bemoedigingen ontving. Maar, en dan klinkt het evangelie hier nog rijker in door, dan is Jozua op dit punt heel duidelijk een voorafschaduwing van de Heere Jezus. En gemeente, daar wil ik mee eindigen. Jozua en zijn naam, we zagen dat al eens eerder, zijn naam is eigenlijk precies hetzelfde als de Nieuwtestamentische Griekse naam, Jezus. En hier is Jozua zo'n voorloper, zo'n voorafschaduwing van de Heere Jezus. Jozua was door God aangesteld, de Heere Jezus ook. Van Jozua zei de Heere dat hij hem uitverkoren had. Van Jezus zei God de Vader, deze is mijn geliefde zoon in de welke ik me welbehagen heb. En omdat Jozua door God was aangesteld, moet Israël voor deze leider buigen. Nog veel meer, omdat Jezus door God is aangesteld, verordineerd, met de geest gezalfd, tot hoogste profeet, priester en koning, is er voor ons de dure verplichting om hem te erkennen, om voor hem te buigen. Deden we dat al, gemeente? Die 2,5 stam die boog voor Jozua, ze zeiden, alles wat gij zeggen zult, zullen we doen. Overal waar gij ons zenden zult, zullen we gaan. Alles zullen we horen. Kwam het in ons leven al zover dat we ons gewillig voor deze Jezus gingen buigen. Staat in een van de psalmen, ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lof betuigen, dienstvaardig tot zijn eer. Die mensen hebben de keus gemaakt. Die hebben hun verzet opgegeven. Die hebben hun wapens van verzet ingeleverd. Die hadden ze, die hanteerden ze ook. Zoals elk mens dat doet. We buigen niet voor de Heer. Wie is de Heer dat wij hem gehoorzaam zullen zijn? Zij varen, oh, maar het leeft in ons aller hart. Wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen hebben wij geen lust. Het leeft in ons aller hart. Als de Heer zegt, dient de Heer, dan doen wij het niet. Als de Heere zegt, zoekt mij en leeft, dan zoeken wij van nature de wereld en de zonde. En dan wijken we van de Heere af. Is het waar of niet? Dan mag de Heere roepen en dan mag ons geweten wel eens geroerd zijn. En dan mag ons gemoed wel eens vol zijn. En dan mogen we misschien wel eens bijna bewogen zijn om christen te worden. Maar die oude vrienden komen weer terug en die oude begeerten reizen weer op en het is weer net als vroeger. En we gaan toch weer de weg die we gekozen hadden. En er is geen terugkeer en er is geen buigen en er is geen dienen van de Heere en er is geen gehoorzamen van hem die het in ons leven toch eigenlijk te zeggen moet hebben. Zo is het toch van nature. Is het nog zo bij u? Weet u wat u aan het doen bent? In het boek Spreuken lezen wij, alle die mij haten, dat zegt de wijsheid, dat zegt de Heere Jezus zelf, alle die mij haten, hebben de dood lief. Zo dwaas is een mens, dat hij de dood omarmt, en dat hij de dood aan zijn hart drukt, dat hij de dood verkiest boven het leven. Dat hij de dood in al zijn verschrikking, zelfs ook de eeuwige dood, boven het leven met God en met Christus verkiest. Wat een dwaze schepselen zijn we door de zonde geworden. Wat een verschrikkelijk kwaad als wij die Zoon van God, die de Heere toch tot zaligheid, tot verlossing van ons verloren leven gegeven heeft, als we hem niet achten. Wat een dwaasheid, wat een verschrikkelijke dwaasheid begaat een mens toch. Als hij op de zo grote zaligheid zoals God in het evangelie voorstelt geen acht neemt. Waar zullen we dan verschijnen? O, laten we toch dat verzet staken. En als de Heer ons vanmorgen in zijn woord de meerdere Jozua voorhoudt. O, laten we ons dan biddend voor hem buigen. En laten we hem te voet vallen. Er staat in de psalmen, kus de zoon dat hij niet toorne. Doe dat toch. Doe dat toch voordat het te laat is. En laat er geen gelegenheid, geen tijd meer onbenut en ongebruikt voorbij gaan. Laat er geen tijd meer verkwanseld en verknoeid worden. De tijd die we gehad hebben, die komt niet weer terug. Die kunnen we nooit meer overdoen. En al dat dienen van de zonde kunnen we nooit meer ongedaan maken. En al die gelegenheden dat we ons niet beijverd hebben om te zoeken de dingen die boven zijn, die zijn voorbij, weggesloten. En hoe weinig tijd is er misschien nog maar over. Mag ik u bewegen om de Heere te zoeken. Zoals deze Rubenieten en die andere Jozua erkenden. Begin toch vandaag de Heere te voeten vallen. En hoor toch als God het zegt. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Zo klinkt het uit de hemel. Zo klinkt het door de prediking heen. Hoort hem. Hoort niet langer naar welke stem dan ook. Die u maar wat voorspiegelt en wat voorstelt. Maar wat tenslotte allemaal bedrog zal blijken te zijn. Hoor niet langer naar de stem van uw eigen hart. Als dat eigen hart nog onwedergeboren is. Hoort naar hem. En als we het niet doen. Kijk eens, die Rubenieten en die Gadieten en die halve stam van Manasse. Die zeiden, als er één onder ons is. Die niet naar u zal horen in alles wat u hem zeggen zult. Die zal gedood worden. Weet u, er is een merkwaardige overeenkomst tussen dit woord en wat we in Handelingen 3 vinden. En Handelingen 3 citeert dat eigenlijk uit Deuteronomium 18. Daar gaat het over die profeet die de Heere verwekken zal. En Petrus haalt die belofte in Handelingen 3 aan. Die profeet is gekomen. En die profeet heeft gesproken. En dan zegt Petrus, wanneer Mozes, want Mozes heeft tot de vaderen gezegd. De Heere uw God zal u een profeet verwekken. Uit uw broeders, gelijk mij. Die zult gij horen. In alles wat hij tot u spreken zal. En het zal geschieden. Dat alle ziel. Die deze profeet. Niet zal gehoord hebben. Uitgeroeid zal worden. Uit den volken. Gemeente, dat is ontzaglijk ernstig. Dan komt er een tijd. Dat zegt eigenlijk Petrus hier met deze woorden van Mozes. Dan komt er een tijd. Dat die mensen die onder het evangelie van de Heer Jezus gezeten hebben. Die mensen die naar de woorden van die profeet gehoord hebben. Of ze hem nu met hun eigen lichamelijke oren gehoord hebben. Zoals in de dagen van zijn rondwandeling. Of dat ze hem gehoord hebben toen hij tot hen sprak. Door de mond van zijn dienstknechten. Dat die mensen die onder de bediening, de profetische bediening van deze hoogste, laatste profeet gezeten hebben. En die niet gehoord hebben. Die zich niet bekeerd hebben. Die niet gehoorzaam waren. Uitgeroeid zullen worden uit het volk. Hier samen met Gods kinderen onder de bediening, de prediking van het woord. Onder de aanbieding van de genade. Onder de presentatie van het eeuwig heil gezeten. Hier onder de beloften Gods verkeerd. Hier naar de stem van de profeet geluisterd. Maar met een gesloten hart daar altijd onder gezeten. En met een onbekeerlijke ziel daar altijd onder voortgeleefd. En dan komt er een tijd dat de stem van de profeet niet meer gehoord wordt. En dat het evangelie niet meer verkondigd wordt. En dat de genadetijd voorbij is en dat de deur voor altijd gesloten is. En dan wordt zo'n ziel uitgeroeid. Nogmaals, waarom zoudt ge sterven? Gelukkig is er een volk. Hoort u erbij? Gelukkig is er een volk dat in Sion's vorst zijn Heere heeft leren kennen. Een volk dat het door genade heeft mogen doen, de zoon kussen. Een volk dat door genade heeft mogen zeggen tegen de meerdere Jozua, tegen Jezus, al wat gij ons zeggen zult, zullen we doen. Overal waar gij ons zenden zult, zullen we gaan. Gelukkig is er een volk dat zo de goede keus heeft mogen doen. Dat een hart van de Heere gekregen heeft. En het zal zaak zijn dat we erbij horen. En als we erbij horen, dan hebben we stof om de Heere te danken. Want het is pure genade. Er is een volk op aarde dat zijn hart verloren heeft aan de Heere. En aan de dienst des Heeren. Gelukkig is er een volk en daar zorgt God zelf voor dat Sion's vorst erkennen mag als zijn Heer. Welzalig zijn zij die vast op hem betrouwen. Amen. We zingen uit de tweede psalm het zevende vers, niet het zesde, maar het zevende vers. Wij samen de Heere danken. Heere, we zeggen u er dank voor dat we de gelegenheid kregen om naar uw woord te horen. Uw woord dat de waarheid is. We hebben er vanmorgen weer wat van mogen beluisteren, Heere. En zoals ze daar in Ruben en die andere stammen het begrepen hadden dat uw woord waarachtig en betrouwbaar is. En zo hebt u het ons ook vanmorgen laten verkondigen. U bent geen mensenkind dat u liegen zou. En als u wat zegt, Heere, dan bent u niet als mensen die ook wel eens wat zeggen, maar die het niet menen of die het nooit doen gaan. Maar als u het zegt, dan meent u het, dan staat u daarachter. Uw woord bestaat in eeuwigheid. Al wat uit uw lippen ging, blijft vast en onverbroken. En u zult, o Heere, het is waar, u zult een bidder niet alleen laten. U zult een zoeker niet teleurstellen. U zult helpen als er in de nood tot u geroepen wordt. U zult een verloren zondaar die tot u zucht niet wegsturen. U maakt waar wat u beloofd hebt. Nooddruftigen zult u verschonen. Aan armen uit gena uw hulpen ter verlossing tonen. Heere, wij bidden van u. Geef ons het te verstaan, te beleven. Geef het ons te beoefenen. Geef ons zo ook voor u, o Heere, te buigen voor de meerdere Jozua met de oprechte keus, de onberouwelijke keus in onze ziel. mogen we zo als vrucht van uw woord ons hart aan u de Heere leren geven voor het eerst of bij vernieuwing. Gedenk ons nu verder, Heere, breng ons andermaal samen vanavond rondom uw woord en getuigenis en geef uw zegen daarbij om Jezus wil. Amen. Psalm 20, het vierde vers. 20, het vierde vers. En tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.